Heel graag gaan we luisteren.
Nee, we gaan niet luisteren, we gaan het samen doen vanavond.
We gaan werken. Nou dan.
Goedenavond allemaal. Op het programma staat voor vanavond eigenlijk een beetje als het vervolg op wat wij vorige keer hebben gedaan, maar dan nu in de praktijk. Vorige keer hebben we gesproken over de 70 aangezichten van de Torah, van de Tanach eigenlijk. We hebben gesproken over de 4 methoden van Bijbeluitleg. Vanavond nemen we 2 teksten. En dan gaan we eigenlijk aan het werk met datgene wat we dus vorige keer hebben geleerd. We nemen Bijbelteksten en dan gaan we kijken aan de hand van de Talmud, Midrash, Mishnah en nog een aantal bronnen. Wat er al zo over die teksten wordt gezet aan de hand van de mogelijkheden van uitleg. Daar heb ik eerst in eerste plaats 2 teksten. En dat is de tekst van Exodus 15, 1 tot en met 19, dat is het lied van de doortocht door de Schelfzee. En de tweede tekst, dat zijn de 10 woorden, Exodus 20, 1 tot en met 14. We zullen er niet in slagen om al die teksten door te werken. We zullen misschien erin slagen om 2-3 versen te doen van ieder van de 2 onderwerpen. Maar dan weet u in ieder geval een beetje hoe wij daarmee omgaan. En ik zou zeggen, we gaan de diepte in. Nou, met het lied door de Schelfzee is dat vrij makkelijk om de diepte in te gaan. De kunst is natuurlijk wel om er uit te komen. En dan heb ik nog, eigenlijk als een soort bonusje, ook meegebracht een aantal andere kopieën. En dat zijn teksten uit een stukje wetgeving. Het aardige daarvan is dat het ook echt in Bijbels-Hebreeuws is geschreven, maar dan wel als tekst waar je gewoon dingen mee moet doen. Dus niet alleen als Bijbeltekst te begrijpen, maar ook daadwerkelijke wetgeving, maar helemaal in het klassiek Hebreeuws. Maar daar komen we dan na de pauze misschien nog even aan toe. Exodus 15. Het Joodse volk, dat is een stukje geschiedenis natuurlijk, verlost uit Egypte. En enige dagen later, volgens de Midrash, is dat 8 dagen later, dan trekt het volk door de Schelfzee. Daar ligt een periode van 8 dagen tussen, zo vertelt ons de Talmud. We weten hoe die doortocht zich voltrekt, althans. Ik moet zeggen, wij weten hoe de doortocht zich vertrouwt. Ik hoop dat u dat ook weet. U heeft waarschijnlijk nog dat beeld. Dat aan de ene kant van het water in, andere kant eruit. Maar de Talmud vertelt ons heel iets anders. De Talmud vertelt dat ze aan de ene kant erin zijn gegaan. En aan diezelfde kant er ook weer uit zijn getrokken. Ze hebben een soort boog door het water gemaakt. En dan ook niet 1 boog, maar 12 bogen. Er waren 12 gangen door het water gemaakt. Voor ieder van de stammen een gang. En dat levert misschien wat logistieke problemen op. Want als je 12 bogen, dus een halve cirkel, door maakt, dan betekent dat de buitenste boog veel langer is dan de binnenste boog. Nou, daar had de eeuwige ook in voorzien. De kleinste stam die ging door de binnenste boog en de grootste stam door de buitenste boog. Die ruimte had men nodig. En waarom was dat? Om natuurlijk die Egyptenaren van je af te schudden. Dat is maar 1 van de beschrijvingen zijn in de Mishnah, in Spreuken der Vaderen. Daar staat in hoofdstuk 5 dat er 10 wonderen waren die God verrichtte bij de doortocht door de Rode Zee. Nou, dit was 1 van die. Maar ook bijvoorbeeld dat de grond waarop ze liepen droog was. Ook bijvoorbeeld dat de muren van water, het was hard, die konden ze zo aanraken. Wonderen, de zin van dat zij over die harde grond liepen, maar zo gauw de Egyptenaren hun volgden, toen werd het allemaal modder en zoals het ook in het lied, zoals we dat straks zullen zien. beschreven wordt. En nog een heleboel andere dingen. Er was water, drinkwater, zoet drinkwater wat uit de muren kwam. Dus ze hadden ook nog wat te drinken onderweg. Enzovoort. Maar laten we eerst maar eens kijken naar de tekst zelf. Ik neem begrepen aan de goede cijfers dat vertalen inmiddels helemaal geen probleem meer is.
Van die zinnetjes. Die daar is het wel kort
zijn. Om een korte zinnetjes kunnen heel ingewikkeld zijn.
Kal werkwoord voor de werkwoord voor die kal.
Geen woord om aan te
zeggen. Ik zal u niet vermoeien vanavond met grammatica. Gewoon vertalen. En de spelletjes, de speelse manier van omgaan van de Midrash en de Talmud aan de hand van de woorden die we tegenkomen. En dan beginnen we met vers 1. Als Yashir Moshe, hebben we de tekst allemaal? Dat is dus op bladzijde 162. Sorry, ja, ik doe het allemaal automatisch. 162. U moet hebben 162, 163 en 164, 165. Oh, dan die zijn achtergebleven. Die zijn de zee niet doorgekomen. Nou, wacht maar even hier.
Ik heb het niet nodig.
Ik heb daar niet uitgekleed.
Is dat dan 164?
Ja, die heb ik hier ook nog. Het lijkt een beetje kwartetten, hè? Mag ik rood kapje van ja? Goed, we hebben nu allemaal 162 voor ons.
Ja.
Nog eventjes ter oriëntatie. Misschien ben ik een beetje te vlug begonnen. Bovenaan de bladzijde staat het woordje, midden van het blad, bovenaan. Shemot, Shin, Mem, Waf, Taf. Dat is de naam van het tweede boek van de Pentateuch, wat we dus Exodus noemen. En wat betekent Shemot? Dat betekent geen Exodus, dat betekent namen. Want, waar komt het woord vandaan? Het eerste vers van het eerste hoofdstuk van Exodus, Elishemot, dit zijn de namen, enzovoort. Dus alle boeken die hebben allemaal de naam meegekregen van het beginwoord, of een van de eerste woorden. Het eerste boek, Genesis, heet Bereshit, het eerste woord van de Torah, Bereshit, Bara, Elohim, Vayikra, ja, ook een woord in de eerste vers, enzovoort. Dus we hebben hier over het boek Exodus, Shemot. Dan staan er twee keer twee letters, Yud, Dalet en Tet, Waf. Dat is, op deze pagina vinden we hoofdstuk Yud, Dalet, hoofdstuk 14, Yud is 10 en Dalet is 4, en hoofdstuk 15, Tet, Waf. Dat betekent dus, het begin van de pagina is nog een stukje hoofdstuk 14, en het einde van de pagina is hoofdstuk 15. Is dat nog een beetje te volgen? Ja? En dan staat na die tet waaf, staat nog een woordje beshalach. Dat is de naam van de afdeling, dit stuk, die paar hoofdstukken, dat is de naam van de wekelijkse afdeling. Weet je, de Torah wordt het wekelijks voorgelezen. Iedere Shabbat heeft een eigen hoofdstukje. En dit hoofdstukje heet beshalach ook weer naar het beginwoord van die afdeling. En die pagina heeft u nu voor zich, maar die begint dus In deze uitgave op bladzijde 158. Weten we nu waar we een beetje aan zijn geland? In welk boek, welk hoofdstuk? Dan gaan we naar het onderste deel van de bladzijde, de rechterkant van de bladzijde. En daar zien we op de vierde regel van onderen van de hoofdtekst, zien we midden van de pagina drie grote letters staan. Een P en dan Tetwaf. Ja. Die P, dat is de afsluitende aanduiding van het vorige hoofdstuk. Daarmee is het vorige hoofdstuk geëindigd. Een hoofdstuk eindigt altijd in de Torah met de letter P of een letter Samer. En die heeft voor de tekst geen enkele consequentie, behalve dat een P of een Samer geeft aan in de met de hand geschreven Torahrol hoeveel blanke ruimte er moet zijn tussen de eindig van dit hoofdstuk en het begin van het nieuwe hoofdstuk. Samen is het korte onderbreking, korte blanke ruimte en een P is veel langere. Dan denken we in de orde van een kwart regel of zo. En dan Tetwaaf, nou dat is natuurlijk het nummer van het hoofdstuk waar we nu aan beginnen. Exodus Tetwaaf 15 en daarachter een kleine alf vers 1. Exodus 15, vers 1. De dubbele punt tussen het nummer van het hoofdstuk en het vers, dat kennen wij dus niet in onze teksten.
Worden die cijfers ook zo uitgesproken?
Tetwaaf, ja. Ja, je kunt er ook een getal van maken. Gamisha Asar. Maar dat in het spraakgebruik als letters worden aangenomen, spreekwoord of Tetwaaf of Lamme Gimmer of. 15 in het Hebreeuws? Nee. Je spreekt echt met de term van letters. Als we het hebben over Samar getest, dan weten we dat is 69. Ayin Gimmel is 73. Ja, dat. Net als getallen eigenlijk. Nou, laten we maar eens beginnen met de tekst. Oz Yashir Moshe Toen. En nou komen we meteen in de problemen, want ik moet hier gaan vertalen. En we hebben al eerder gezegd, er zijn natuurlijk talloze manieren om een vers te vertalen. Dus iedere vertaling die ik neem, daarmee doe ik in feite de betekenis van het vers tekort. Maar goed, we moeten wat. Dus ik heb hier voor me liggen een vertaling van oprabijn Vredenburg. Dat is een van de twee vertalingen waar wij in Nederlands mee werken. De andere is van onderwijzer die u heeft. Oz Yashir Moshe. En dat vertalen we dan maar. Toen zong Mozes, Uvene Israël en de kinderen Israëls, et Hashira Hazot, dit gezang, Lashem voor de eeuwig. En als u het heel mooi wilt horen, dan zegt Vredenburg, toen zong Mozes en de kinderen Israëls deze zang ter ere des eeuwigen. Tale Kanaans. Dat is de vertaling. Maar nou gaan we eens even kijken wat we hier allemaal mee doen. En dan blijkt er veel meer aan de hand te zijn. Oz Yashir, toen zong Mozes. De Talmud zegt, in de naam van Rabbi Meir, Oz Yashir Moshe, toen zong Mozes. Nee, dat is fout, zegt Rabbi Meir. Als je wilt vertalen, toen zong Mozes, dan had er moeten staan, Oz Shar Moshe. Niet Yashir, maar Shar. En hier zie je al hoe de Talmud ook op een wat andere manier omgaat met grammaticale regels dan u inmiddels gewend bent. Als Shar Moshe, toen zong Mozes, dat staat er niet. Maar wat staat er? Lo Neemar, dat staat er. Yashir. En wat betekent Yashir? Ja, Shir, zegt Rabbi Meir, dat is geen verleden tijd. Dat is een combinatie van een vorm, zowel verleden als toekomende tijd. Als het echt alleen maar de bedoeling was geweest om te zeggen, nou, Mozes heeft toen met het Joodse volk gezongen, dan had er gestaan Os Shar. Nee, hier staat Os Yashir. Dat kun je ook wel vertalen in de verleden tijd, maar dat is niet exclusief. Die vorm, die laat zich vertalen op twee manieren. Zowel toen zong Mozes, als dan zal Mozes zingen. Een verwijzing naar de toekomende tijd. Een dergelijke vorm kennen wij, zover ik weet, in het Nederlands niet. Dezelfde vorm voor zowel verleden als toekomende tijd. Dus dan zal Mozes zingen. En welke conclusie trekt Rabbi Meir aan deze uitleg? Mikaan. Hieruit kun je concluderen, zo citeert het Talmud, le tchiat hametim, dat de wederopstanding min ha-Torah, leren we rechtstreeks uit de tekst. Hoezo? Dat betekent dus, zegt Rabbi Meir, er is een soort concept van wederopstanding, en wederopstanding is een totale wederopstanding. Alle doden zullen uiteindelijk aan het einde der tijden weer bij ons komen, wij komen bij hun, dat we doen allemaal mee, dat weten we, we weten ook niet precies wanneer dat is. Maar dat is niet iets wat alleen maar in de mystiek is, dat is niet alleen maar iets wat in alle andere bronnen voorkomen. Nee, zeg Rabbi Meir, dat leren we rechtstreeks uit de Bijbeltekst. Want in de Bijbeltekst staat, dan zal Mozes zingen. Dus ooit komt er een moment dat Mozes opnieuw een loflied voor de eeuwige gaat zingen. En hoe kan Mozes dat doen? Alleen maar als er wanneer sprake is van wederopstanding. En dat haalt u dus eenvoudig uit de woordkeus die de Torah hier heeft, want er had anders kunnen staan Oshar, dan had toen zong Mozes. Dat is één manier om naar de eerste woorden van het schaffen van het lied te kijken.
Ja. Zodat Yashir en Mozes staat onder een streepje, heeft dat een bepaalde betekenis? Het verbindt die twee woorden aan elkaar, naar mij.
Ja, dat is geen streepje. Die komt dus niet in de feitelijke tekst voor. Ja. Maar dat is een verbindingsstreepje die te maken heeft met de manier hoe, op welke toon deze tekst wordt voorgedragen uit de Torah. Ja, daaraan verbonden, daar is ook weer een reden voor. Daar gaan we echt een beetje diepte in. Ik vind dat niet erg, maar je kunt deze tekst namelijk op twee manieren lezen. Mozes zingt hier. En wat doet het Joodse volk? Staat toen zong Mozes en de Bnei Yisrael en het Joodse volk. Zonder dat verbindingsstreepje was het onderwerp van die zin samengevoegd. Dan was het geweest, toen zong Moshe en Bnei Yisrael. Maar kijk maar naar de tekst. Mozes en dan een waaf, de en, Mozes. Dus, dan had er gestaan, Os Yashir, toen zong. Of dan zal zingen, hoe je het dan over dat. Moshe en Israël. Mozes en de kinderen Israëls. Door dit verbindingsstreepje komt er een komma te staan, als het ware, tussen Mozes en het Joodse volk. Dat hebben we ook nodig voor zo direct, want Os Yashir Moshe, toen zong Mozes, pauze, Uwene Israël. Want het was een beurtzang. Mozes zong en het Joodse volk antwoordde. Vandaar dat streepje die dat dus verbindt. En dat komt ook tot uitdrukking in de manier hoe het wordt voorgedragen. Nou kennen wij in het Hebreeuws een aantal werkwoorden, eigenlijk vormen moet je zeggen, die tot uitdrukking brengen dat er geluid wordt geproduceerd door de mens. Of zingend, of roepend, of klagend. Shira, het zingen, dat is dus een uiting van niet zozeer blijdschap, maar van een soort devotie naar de eeuwige toe, lofprijzingen. We kennen ook andere termen, in de Torah komt meerdere keren van vayitnu et kolam. Letterlijk betekent vayitnu, zij gaven hun stem, zij verhieven hun stem. Daaruit komt het oude grapje, waar we in de Bijbel de eerste radio horen. Jozef verhief zijn stem in wenen en heel Egypte hoorde hem. Ja, die oude vertaling. Daar staat letterlijk, vayitnu et kolo, hij verhief zijn stem, vayivku en hij huilde. Ja, in de oude vertaling kom je dus te... Wanneer wordt er nou gesproken over shira, over gezang? Dus ja. En dan moeten we toch niet, moeten denken aan een bepaalde manier van voordragen. Of wanneer wordt gesproken over vayitnu et kolam. En daar hebben we een uitspraak over aan de hand van dit stukje tekst van Rabbi Yehuda ben Pazi. Rabbi Yehuda ben Pazi was een schriftgeleerde, het heet een Talmud, en die zegt in de naam van Rabbi, heen Nikra, ja, Mozes en het Joodse volk hebben dit uitgesproken, velo nevaat, zonder vrees. En wat bedoelt Rabbi Yehuda ben Pazi? Die zegt, het is natuurlijk niet niets om God te prijzen. Dat doe je met ontzag, dat doe je met vrees, met angst. En hier ging het eigenlijk helemaal spontaan. En het woordje yashir, zingen, geeft weer, zo zegt Rabbi Yehuda ben Pazi, een soort spontane lofprijzing, zonder dat de mens ja, daarvan van siddert of beeft. Anders dan wanneer iemand zijn stem verheft tegen God uit angst, uit vrees, uit onzekerheid. En dan zegt hij ook het volgende, hier staat Shira, Oziashir, dat is ten goede. Ja, het volk was zo onder de indruk met Mozes van die grote wonderen die zij hebben ervaren daar bij die schaalzee, dat ze spontaan in een soort gezang zijn uitgebarsten. Anders dan bijvoorbeeld een tekst in Numeri. Watissa kolher daar, en toen verhief de hele gemeenschap haar stem, vayivku, en zij huilden. Dat gaat over het verhaal van de verspieders. Toen zij hoorden dat zij 40 jaar, dat Joodse volk 40 jaar in de woestijn, toen hieven zij hun stem ook op, net als het gezang. En daar wordt nooit de term Shira gebruikt, dat wordt altijd genoemd Yitnus Kolam. Dan zie je meteen ook, en daarom is het ook belangrijk wat Rabbi Yehuda ben Pazi zegt, zie je ook meteen, wanneer je het woord Shira, Oziashir, dan betekent dat er spontaniteit is van gezang, van lofprijzen van de eeuwige.
Dat is een
programmaat,
dus dat hebben we nog niet.
Nee, dat krijg je dus nog. Nee. Sha is een verleden tijdsvorm. En dan krijgen we een woord wat honderden keren in de tekst voorkomt. Alleen hier vindt het een beetje... Ja, hier is het wat ingewikkeld om dat woord hier te gebruiken. Er staat natuurlijk tientallen keer in het Torah bij Daber, Hashem, El Moshe, Leimor. De eeuwige spreekt tot Mozes om te zeggen, dat staat hier niet hoor. Maar in de Torah komt het talloze keren voor en de eeuwige sprak tot Mozes, Leimor. Ja, om te zeggen. En wat bedoelen we daarmee? om datgene wat het Joodse volk nu van Mozes hoort als wetgeving of aanwijzingen, lemo, die moeten ze weer doorgeven aan de volgende generatie, aan hun omgeving. De eeuwig spreekt het Mozes lemo om te zeggen, om door te geven. Dat is een beetje ingewikkeld hier, want datzelfde woordje lemo staat ook hier, maar dit is een spontane lofzang van Mozes. Lemo om door te geven met het Joodse volk, ze zingen samen. Wat betekent dan lemo? Dat moet dan toch een andere betekenis hebben dan alleen maar door te geven in deze context. Dus, weer een Talmudgeleerde, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva vraagt, maar Talmud Lomer Lemoor, wat betekent het woordje Lemoor? Dat lijkt niet op zijn plaats. Als wij samen iets gaan zingen, dan hebben we niets door te geven aan elkaar. Melameet, zo zegt het Talmud, dit komt ons te leren. Shehayu Yisrael, dat de Bnei Yisrael, het Joodse volk, onin aga Moshe. Antwoorden na Moshe, na Mozes. Alkool, daar waren we, daar waren op ieder woord. Mozes zong een woord en zij zongen een woord. Dat betekent dat de hele tekst van dat lied in de Schalzee ook verdeeld is in een soort stroven. Eén stukje Mozes werd beantwoord door het volk, om en om. Dus een beurtzang. En dat leren we dus uit het woordje lemor, wat anders hier ook geen andere betekenis heeft zoals het op andere plaatsen wel heeft.
Mag ik een vraag stellen?
Dat mag.
Moderne Nederlandse Bijbelvertalingen hebben hier ook, je begint dat dan, de tekst in poëzie weergegeven.
Ja.
Is dat nou gebaseerd op de Hebreeuwse tekst? Want ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt.
De Hebreeuwse tekst is in ieder geval niet in rijm. Nee.
Ja, rijm niet zozeer, maar.
Maar in ritme,
het,
in.
Het volledige bladspiegel vullen, dat is eigenlijk het criterium.
Ja.
Maar waarom dat nou?
Dat is iets van de drukker eigenlijk, meer dan van de tekst.
Ja, maar de vertaalcommissie besluit dat.
Ja.
Maar dat is niet te baseren op.
Als je kijkt gewoon hoe het bij ons in de vertaling is afgedrukt, net als de rest van de vertaling. Er zijn twee plaatsen in de Torah waar wel regels zijn hoe het in de Torahrol moet worden. En dat is ook een loflied, maar dat geldt dus niet voor deze. In Deuteronomium. Deuteronomium 32. Daar is het in twee kolommen beschreven, dat daar heb je dus de tekst dus in twee kolommen naast elkaar, anders dan de tekst zoals hier is afgedrukt. Maar dat zie je alleen maar aan de manier hoe het wordt voorgegeven op de pagina, maar je herkent er verder geen rijm of gezang in. Helemaal. En dan zie je precies hetzelfde.
Maar ja, het gaat verder misschien op psalmen.
Ja, maar als je kijkt in de psalmen zoals die in de Tenach bij ons zijn afgedrukt, precies hetzelfde, gewoon dus, dit zijn gewoon de psalmen.
Ja.
Dat te zien is ook kleiner. Ja.
Nou, wel de uitvult.
Ja, precies.
Ja.
We hebben ook geen berijming van de psalmen, hè, zoals. En dan pas na dit woordje lemoor, dan begint het feitelijke loflied. En dat begint met de woorden, en hetzelfde nog steeds in het vers 1. Ashira Lashem. Dat misschien het beste kunnen vertalen met laat mij zingen, of zingen wil ik, Lashem, ter ere van de eeuwige. Ki ga'o ga'a. Nou, dat is een heel ingewikkelde vorm. Ik weet niet hoe u met uw kennis inmiddels dit zou gaan vertalen. Maar ki ga'o ga'a, dat kunnen we het beste. Hoog is zijn verheven zijn. Hij is verheven En als mens geef je daar nog een extra dimensie aan. Hij is niet alleen verheven, hij is veel meer dan verheven, hij is heel hoog. En dan zeggen we dat ook nog maar met die verstanden dat wij helemaal geen termen hebben als mens om te beschrijven hoe hoog hij verheven is. En daar komt vanuit dit woord komt ook de bekende, hij is de Allerhoogste. Er is niets hoger dan hem. Ja. Hij zetelt in het oneindige. Ja. Ja. En de Talmud gebruikt het als een mooi voorbeeld, om te beschrijven wat ook de rangorde in de wereld is. Hier zien we dus dat we hem bezingen, want hoog is hij verheven, omdat hij de Allerhoogste is, wordt hij dus nu bezongen. En dan zegt de Talmud, in de naam van Rabbi Shimon ben Lakish, we leren ook nog wat namen kennen vanavond, hè? Hier een schriftgeleerde. Waarom staat hier Ashiro Lashem, ik zal zingen voor de eeuwige Kika Alga, want hij is hoger dan hoog, ja, de Allerhoogste, verheven Hoogste. Shiro, wij zingen Lemi voor hem die Shemidgae Alagoyim, die hoger is dan het Hoogste. En wat wordt ermee bedoeld? En dan krijg je een mooie opzomming. Melech, de koning Shebachayot van de wilde dieren, dat is de leeuw. Melech Shebebehema, de koning van het vee, is de shor, de os. En daar wordt eigenlijk een stier mee bedoeld, maar die term shor wordt meestal vertaald met os. Melech Shebeofot, de koning van het gevogelde. Nesher, dat is de adelaar. En Adam en de mens, Midgae Alehem, is boven hen verheven. Dat is nou die precieze discussie die we bijna iedere dag moeten voeren met de Partij van de Dieren. Adam, Midgae Alehem. En de mens, die is verheven over de dieren. Dat zegt niets over het respect dat je niet voor dieren moet hebben. Of wel, dat heeft er wel te maken met de rangorde van God van de schepping. En dan, we Hakados Borgo en de Heilige, geprezen is zijn naam. Midga is verheven al kulam, over al hen, dus over de wil, het wild, de dieren, de mens. En dan komt er nog eens boven. We al haolam kulo. En daarboven, over de hele wereld. En dat geeft dus aan, zo vertellen we dus ons verklaring op dit stukje, het citaat uit het Talmud, dat God niet alleen verheven is boven de wereld met de mens, maar over de mens zit nog een hele wereld. Dat betekent een enorme afstand ook nog eens tussen het verheven zijn van God en de plaats die de mens heeft gekregen boven de andere elementen van schepping. Dus de wereld, de schepping, de mens en dan ergens heel hoog is dus die eeuwige. En dat leren we uit Ki Ga'o Ga'a. De verhevene van de verhevenen. En als we dit dan tot ons hebben genomen, dan kunnen we ook begrijpen de technische term die hier gebruikt wordt. De Talmud had, of de Torah, de tekst, de Bijbel had kunnen volstaan met Gigao, want hij is verheven. En je weet dat God, als er wordt gezegd, hij is verheven, hij is de Allerhoogste. Het is niet voldoende. Een dubbele term, ga'o, ga'a, betekent altijd een zwaardere vorm van datgene wat er met het ene woord wordt bedoeld. En wat betekent verheven, maar dan in een zwaardere vorm, heel hoog verheven, op grote afstand van alles wat daaronder zit. En dat leren we dus hier uit deze dubbele vorm, deze dubbele tekst. Dat is één uitleg. De tweede uitleg, die zullen we zo doen, laten we als eerst het volgende stukje van het vers hebben gedaan. We hebben hier natuurlijk over iets heel elementairs in de schepping. Over de plaats van de eeuwig in de schepping. Boven de schepping in feite. En dan staat er ineens, soes, berochwo, paard, en zijn bereide, Rama Bayam, heeft hij in de zee gestort. Nou ja, als die Egyptenaren zo dom zijn om ook achter Jozef de zee in te rennen, en die golven die verzwelgen, dus ja, dat is... De vraag komt dan naar voren, waarom juist hier dit stukje over paard en de bereide, we hebben het over de hoogste plaats van God in de schepping, en dan gaan we het even hebben wat er met het paard en de Egyptische soldaat is gebeurd. Het feit dat er wordt gekozen om twee gebeurtenissen naast elkaar te zetten, heeft altijd een bijzondere betekenis wanneer de Torah dat doet. Dat is niet zomaar willekeurig of misschien dat stukje tekst te laten rijmen op het voorgaande. Dat heeft altijd een bedoeling. Dat noemen we smigoed. Smigoed komt van het Hebreeuws woord samoeg. Dichtbij, in de buurt. Naast elkaar. Wanneer er twee woorden of twee onderdelen of twee gebeurtenissen naast elkaar staan, dat betekent dat er altijd een bepaald verband is. Causaal verband of anderszins, er is altijd een verband tussen de twee woorden, twee gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, een klassiek voorbeeld vinden we in de teksten, als het gaat over wetgeving, dan vind ik dat heel vaak, daar wordt ook conclusie uit getrokken. Zegt het woord tegelet iets. Tegelet is de hemelsblauwe draad, die was verwerkt in de kledij, in de kleding van de hoge priester, en ook in de schouwdraden die de Jood moet dragen aan het vierhoekig kledingstuk. Het woord tegelet, een hemelsblauwe draad. De kleur hemelsblauw die wordt verkregen uit een soort schelp. Nou, dat is een heel lang verhaal achter. In het derde onderdeel van het Shema Yisrael, de getuigenis dat God de eeuwige is, in het derde hoofdstuk daarvan komt die term tegelet voor. Dat spreekt over die schouwdraden die de Jood aan zijn kleding moet hebben. Je kent het aan de gebedsmantel. En dan wordt gesproken, aan die draden moet één draad bevestigd zijn van dat hemelsblauwe, met hemelsblauwe kleur. En waarom is dat? Dat is omdat de hemelsblauwe kleur, die kleur doet denken aan de zee doet denken aan de kleur van de hemel, en de hemel doet denken aan de goddelijke zetel daar ergens boven in de hemel. Dus iedere keer wanneer de Jood die draden ziet, vandaar die term schouwdraden, dan moet je daardoor dus herinnerd worden aan de aanwezigheid van God in de schepping. Over die schouwdraden staat dan en die hemelsblauwe draad en er staat nog iets anders. In Leviticus 19 daar staan twee wetten naast elkaar. Allereerst dat die schouwdraden gemaakt moeten worden. Moet je hebben. En ook nog eens, direct daarnaast, er is een verbod van het dragen in kleding van wol en linnen samengewerkt. Nou, dat is een gebod van het dragen van de schouwdraden en een verbod van het dragen van wol en linnen. En die twee onderdelen, die ogenschijnlijk niet zoveel met elkaar lijken te hebben, staan samen naast elkaar in één vers. In hetzelfde vers. En dan zegt het Talmud, dit is een klassieke vorm van smigoed. Het feit dat deze twee onderwerpen naast elkaar staan, dat geeft ons een wet dat inderdaad wol en linnen mag je niet samen dragen. Je moet dat gescheiden houden altijd. Ja, wol, dat is dan een uiting van, dat is een onderdeel van de fauna in de schepping. En linnen is flora. Las. En dat zijn twee disciplines in de schepping, die moet je niet met elkaar vermengen. Maar er staat dan ook nog eens naast het gebod om de tzitzit, om de schouderaden te dragen. Wol en linnen mag niet, maar juist bij die schouderaden mag dat weer wel. En hoe weten we dat? Omdat die twee naast elkaar worden genoemd. Zo gaat het allemaal dus met dit vorm van smigoed om. En waarom is dat? Dat hindert niet, want in die tzitzit zit dan die tchelet, die hemelsblauwe draad. Die doet je onmiddellijk denken aan de presentie van God in deze schepping. En dat zou de mens weer boven flora en fauna uittillen. Want het geeft aan het niveau van de mens. Die zich bevindt in de rangorde van schepping boven flora en fauna. Een heel ingewikkeld verhaal, ik wil er veel meer over vertellen. Maar het gaat even om de techniek van de Talmud om te gaan met zo'n vorm van smigoed. Van twee onderwerpen naast elkaar. Nou, hier hebben we ook zoiets. We spreken over de hoogte waarin de schepper zich bevindt. Het allerhoogste. En we hebben het over het paard en de ruiter die daar even in het water worden gesmeten. Dat moet ongetwijfeld iets met elkaar te maken hebben. En dan zegt de Talmud, dat hebben we ook goed gezien. Dat is ook zo. En welke conclusie moeten we daaraan trekken? Even kijken, dat zijn dus echt kleine lettertjes. Ik wil dat ook wel hier vanuit de lettertjes doen, maar dat wordt misschien iets te ingewikkeld als we die tekst letterlijk hieruit lezen. Dat is het zogenaamde rasjeschrift. Zijn we al zover? Wat heb je het hele jaar nou gedaan? Dan zal ik mee beperken tot het citeren daaruit.
Ja.
Ja. Als we kijken in de tekst die naast de hoofdtekst staat. Dat kunnen we wel eventjes doen. Dat is dus dit stukje. Onkeloes. De Aramese vertaling van de Bijbeltekst. Dat is gewoon het gewone schrift. Alleen, dat is dus geen Hebreeuws, maar het is Aramees. Maar dat is zo met elkaar verwant. Dat kunnen we wel samen lezen. Kijk maar eventjes. In dus vers 1. Dat staat ongeveer naast de hoofdtekst zien we die kleine alef staan ongeveer net onder de helft van die kolom van Onkelus op diezelfde pagina zien we die alef staan. Dat is dus die alef, dat is gewoon vers 1, maar dan in het Aramees. Dat is dus een Aramees en Hebreeuws dat zoals Twents en de rest van Nederland. Hè? Dat lijkt heel veel op elkaar. Dan moet even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De zesde regel van onderen. En dat is dus de derde regel na die alef. Hebben we dat? Nou, dat begint. Die regel begint met ne shabach. Dat laten we even wat het is. En dan gaan we 1, 2, 3, 4. Het vijfde woord aree. Aree, hebben we dat? Aree, want. En dat vond ik weer al bijna herkennen als je het Hebreeuws ook leest. It ga'e. Hij is verheven. Al ge watanya. Boven de verhevenden. Hij is dus de allerhoogste. En wat is dat verhevene dan? Dat wordt nu door deze onkelus, deze Aramese vertaling uitgelegd. We ge uta delei. En het verhevene van hem dat is. Hoe dat hij. Susha. Het paard. We rachwe van Rogheef. En haar bereider. Rama. Werd opgetild. Beyama. In de jam in de zee. Vanuit zijn hoge positie heeft hij niet alleen de ruiter en het paard in het water gegooid, Hij heeft ze opgetild om ze daarna weer heel diep te laten zinken. En dat leren we dus uit Gaal Ga'a. En zo zien we dat we dus ook onkelus gebruiken, dus niet alleen de Talmud, niet alleen de Middels, maar ook onkelus gebruiken om ja, de structuur van het vers dus toe te lichten waarom dat zo is. De volgende stap is natuurlijk, dan moeten we ons afvragen, wat is de bedoeling dat God niet alleen de ruiter en zijn paard laat verdrinken, maar ook eens opheft om ze dan. Daar is heel veel over geschreven, onder andere het beeld dat wij als mensen eigenlijk altijd voor ons moeten houden, dat een mens kan soms tot grote hoogte worden opgetild, maar kan op hetzelfde moment als de schepper dat wil, ook weer naar beneden worden gegooid geworden. Dat vinden we ook, dat is ook weer gerelateerd aan een uitspraak in de Midras. Als het allemaal te vlug gaat, dat moet u maar zeggen. Maar dat is ook weer een uitspraak in de Midras die zich buigt over de vraag waarom de mens de naam Adam heeft gekregen. De eerste mens heette Adam. En hij heette geen Adam omdat het woord Jan nog niet was uitgevonden. Hij heette Adam, zegt de Talmud, zegt de Torah. Ik heb hem uit de aarde gevormd. En dan wordt door onze Talmudverklaring wordt de vraag gesteld. Ieder dier, ieder onderdeel van schepping heeft een heel specifieke naam. Een naam die verwant is aan het element van schepping waar die thuis hoort. Mens, dat hebben we net gezien in die rangorde, is het hoogste wezen in schepping. Hadden we dan geen mooiere naam kunnen verzinnen dan hij is uit, ja, uit de klont aarde gevormd. Daar komt het op neer. En dan zegt een van onze verklaarders, die zegt nee, dat is juist heel specifiek gedaan. De mens, dat altijd, de mens moet dat altijd voor ogen houden. Hij, mens kan tot grote hoogte komen, maar op het moment dat hij zich daar trots over voelt, dat hij hoofdvaart, nee, dat hij zegt echt, nou, I made it, hè, ik ben er gekomen. Vergeet nooit dat je uit de aarde het laagste element van schepping gevormd bent. Dat zie je als zo'n groot man die op de top van de wereld, de president van de IMF. Hij staat bovenaan de wereld en in een dag is hij helemaal niets meer. Dat, nou, dat is dat beeld een beetje wat, we moeten niet alleen hem voor het voorbeeld nemen. Maar
nee,
er is een stukje geschiedenis in Newcastle, in Engeland. Je hebt de stad Newcastle en dan heb je de brug, de tuin en dan is er Gateshead. Industriestadje, dat volkomen onbekend is. Behalve in de Joodse gemeente is dat heel bekend, want in Gateshead is een Joodse gemeente, een Joodse gemeente, gemeenschap, heel orthodox. En die heeft al sinds jaren 30 van de vorige eeuw een Talmudschool, die is wereldberoemd. Iedereen kent de Talmudschool van Gateshead. Met inmiddels allemaal andere aanverwante instituten. In die Talmudschool, daar wordt de Talmud bestudeerd van Rabbi Ismaël, Rabbi Akira, Rabbi Tar, van al die bekende Talmudgeleerden. In de Talmud komt voor de overlevering dat Rabbi Akiva, Rabbi Ismaël, Rabbi Tarfon en nog een aantal, die zijn op een bepaald moment gevangen genomen door de Romeinen en zijn gedood op een hele gruwelijke manier. Wij noemen dat de 10 Talmud-martelaren. Met het doel van de Romeinen om voor eens voor altijd de Talmud-geleerden te laten verdwijnen uit de wereldgeschiedenis. Als je nu in Gateshead komt, dan wordt dagelijks, dus ja, deze teksten worden daar bekeken en besproken. Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, daar hebben we het dagelijks over. Op enkele kilometers afstand van diezelfde plaats, daar is nog een stukje van de ruïne, de Hadrian Wall, de muur van Hadrianus. En de ironie is namelijk dat niemand nog weet wie Hadrianus is, maar weten allemaal wie Rabbi Akiva is.
Was onkelus een beetje van Adriaan, dat wil
Ja.
Hij was dus een proseliet, hè?
Ja.
Ja. Ja, iedereen kent het neefje nog, maar oom... Die... Dus, nou, dan zien we ook meteen dus waarom staat er over die verhevenheid van de eeuwige aan de ene kant en de ruiter met zijn paard wordt in de zee geworpen om daar tot het einde te komen. Dan heb ik eigenlijk van vers 1 maar gewoon een aantal dingen uitgenomen, maar als we in extenso alles doen wat de Talmud en de Midras hier doet, ja, dan kunnen we nog een jaar verder. Ja. Laten we even verder gaan naar het volgende vers. Azi Vezimrat Ko. Mijn zegen, mijn overwinning. Azi. Kom zo even terug hoe we daarbij komen met die vertaling. Vezimrat Ko. En mijn zang is God. Vayhi li Yeshua. Hij is mij tot hulp. Ze li, hij is mijn God. We anwehu, en hem wil ik verheerlijken. Elokei Avi, de God van mijn vader. Va'aromenehu, en ik wil hem verheffen. Als lofzang is dat natuurlijk heel mooi, dat doet het heel goed, deze teksten. Maar als we kijken wat er allemaal een betekenis achter zit, dan komen we toch op een heel, ja, veel breder beeld, ook bij dit vers. Eerst maar eventjes Azi. De Zimrat Ko. Azi, dat hebben wij dus vertaald. Hij is mijn zegen, mijn overwinning. Van Oz, Ayin, Waf, Zayin, kracht. Hashem Oz la Amo Yitein. Hashem Yivarech et Amo Bashalom. Ik ken de vers. God, Hashem Oz la, geeft zijn vol kracht. Hashem Yivarech. Hij zegent het Amor, zijn volk, Bashalom, in vrede. Oz is kracht. Dus hij is mijn zegen, dat betekent, hij heeft mij kracht gegeven, zodat hij kan zegen vieren. En mijn zang, Zimrat Ko, en gezang is God. Dat is nogal ingewikkelde constructie, waar een aantal dingen mee gedaan worden. Daar komen we zo niet uit. De Talmud zegt hier niets over. Maar weer diezelfde onkeloes, het neefje van Hadrianus, die helpt ons wel een stukje op weg. En dat is nou precies de manier wat we doen. We kijken dus naar het vers, proberen het te vertalen. En dan kijken we in de verklaarders. En onkeloes zegt hier, takfi, tokeef, is ook kracht, is sterkte. Takfi, mijn kracht. Betusbachti. En mijn lof. Dat is God. En wat werd ermee bedoeld? Met die onkelus uitleg dat zowel mijn fysieke kracht als mijn geestelijke kracht is God. Dat ik alles wat ik in mijn vermogen heb aan krachten, zowel fysiek als geestelijk te mobiliseren, dat heeft maar één doel: om God te dienen. De uitsluiting van ieder andere inzet. Mijn kracht en mijn gezang, dus mijn lofprijzing, is God, is voor de eeuwige. En dan, Vayhi li Yeshua, Dan is hij mij te hulp. Het is weer de Talmud die zegt dat er verschillende manieren zijn om de eeuwige te dienen. In Bijbelse tijden, en wij leven natuurlijk nog steeds in Bijbelse tijden, maar toen wij nog even beschikten over de tempel, die we nu even niet hebben, toen was het de avoda, de tempeldienst. Vanaf de verwoesting van de tempel tot de volgende tempel, is er alleen maar avodat balev, het dienen van God in het hart. En dat het Talmud, dat is het gebed. De Jood is in dat opzicht niet tot minder in staat wanneer er geen tempel is. Het is wel een noodsituatie en het duurt ook wel wat lang. Maar het is een noodsituatie. Wij dienen God nu, al wat dat beleeft, door middel van het gebed. En een van de onderdelen van gebed is het lofprijzen. Ja, we hebben dankgebeden, we hebben smeekgebeden, we hebben lofprijzingen. En daar duidt dit op, mijn kracht. En het lofprijzingen is voor God, dat is het onderdeel om God te dienen. Dat heeft ook een dimensie, dat het gebed van God is niet alleen omdat ik iets nodig heb, vraag ik God. Ja, dat is onderdeel van de gebeddienst. Maar het is ook een wezenlijke verplichting om God te prijzen. Want dat is ja, een deel van de godsdienst van het dienen van de eeuwige. En dan, als ik aan mijn verplichtingen voldoe, dan is hij mij tot hulp, tot redding. We krijgen het niet voor niets. We worden niet alleen maar geholpen of gered wanneer wij God om in ons gebed om vragen om dingen. Nee, we hebben ook nog een plicht om hem te prijzen, te loven en te danken. Het is allemaal onderdeel van het dienen van God. En als wij onze verplichting voldoen met betrekking tot het dienen van God, dan worden wij geholpen. En dat staat dus letterlijk ook allemaal in dit vers. Nogmaals, hij, mijn zegen en mijn zang is God, hij was mij te hulp. En dan zien we ook dat er een hele speciale dimensie wordt toegedicht aan dit loflied. Dat is niet alleen maar een manier van, nou, God heeft ons geholpen, dus wij prijzen. Dat is ook een onderdeel van de verplichting die het volk meekrijgt nadat zij gered zijn. Nu moeten wij dit dankgebed in de vorm van dit lied uitspreken. En dan het volgende stukje. Zee, Eli, dit is mijn God. We anwehu. Hem, ja, het wordt vertaald hier met verheerlijken. Er zit eigenlijk veel meer in dan dat. De Talmud zegt anwehu, dat woordje verheerlijken, dat komt van het woordje van de stam Nun Waf He. Nave. Of Noe. En dat betekent verfraaiing. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? Dat is een technische toepassing in halacha, in Joodse wetgeving. Als ik God dien, dan moet hij dat doen benave op de meest mooie manier. De meest fraaie manier. En dan zeggen onze wetgevers ook, dat betekent dus als ik iets gebruik in de eredienst van God, en dan duidt het specifiek, daar wordt heel specifiek gezegd, bijvoorbeeld op het Loofhuttenfeest, met de palmtakken en de etrog, dan moet ik de meest mooie die ik kan vinden, moet ik daarvoor gebruiken, want er staat in de Torah, Zekeli, dit is mijn God, Anadwehu, en ik wil hem op een fraaie manier dienen. En dat wordt dan weer afgeleid, helemaal terug naar het begin van Genesis. Wat was het conflict? Eén van de conflicten, moet ik eigenlijk zeggen. Tussen Kaïn en Abel. Abel, die nam het beste van wat hij voorhanden had om aan God te offeren. En Kaïn nam ook wat. Die nam wat plukjes vlas, vertelt ons de Midrash. Dat is niet de manier om God te dienen. We moeten het mooiste wat we hebben uitkiezen om God te dienen. En dat leren we gewoon in technische termen, zegt de Talmud. Hoe weten we dat we God op de mooiste manier moeten dienen? Zeker, ik is mijn God aan mij en ik wil hem verfraaien, vertaalt de Talmud het dan. Dat betekent, wij kunnen God niet verfraaien, maar we kunnen de manier waarop wij hem dienen, op de meest fraaie manier dat doen. En dan weet u ook al die mooie plaatjes die je wel ziet in de krant van Christenen van Israël, waar die rabbies met een vergrootglas zo'n etrog staan te bestuderen, zo'n citrus staan te bestuderen, of er geen vlekjes op zitten, want ze willen het mooiste vrucht hebben om in de Sukkot, weet ik, over te feest, daarmee dus in de synagoge te komen.
Mag ik even een vraag stellen?
Ja, natuurlijk.
Ik zie dat de staatsvader,
ja.
Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken.
Ja.
Een soort zoekenoog. Maar ze hebben hier kennelijk koning ingebracht, maar dat lieflijke.
En dat hebben ze niet zelf verzonnen?
Ja, ja.
De Talmud die heeft nog een aantal andere verrassingen voor u in petto. En één van de verrassingen hier is in het vers Zekeli, dit is mijn God, we anwehu, van nawe is verblijven, de plaats waar hij verblijft. En dat, ja, dat kom je dus in die term van woning. Want wat wil het vers hier tot uitdrukking brengen? Hoe kun je als mens God dienen met een loflied, met gebed en dergelijke? Dat kun je richten tot God. Maar materieel kun je dat niet omschrijven. En de Talmud vertelt ons, dat is een regel, dat Torah lo dibra ella belashon Adam. De Torah spreekt altijd in menselijke termen. En dan geeft de Talmud een aantal voorbeelden daarvan. Bijvoorbeeld, we springen over de vinger Gods, de uitgestrekte arm. PLP die baart, ik heb van aangezicht tot aangezicht Mozes tot God gesproken. Nou, God heeft geen aangezicht. God heeft geen hand, want er is niets materieel. Het is een almacht die overal in alles tijd overal aanwezig is. Toch, zegt de Torah, het spreekt de Torah in menselijke termen, opdat de mens met God om kan gaan. Zonder zich daar een beeld van te vormen. En dit is één van de voorbeelden, zegt de Talmud. Zekeli, dit is mijn God en dit is zijn verblijf, zijn woning. Ook die term dat hij in de hemel verblijft is ook een menselijke term. Wij willen graag aangeven dat hij de Allerhoogste is. Heel erg verheven boven ons. Nou, dan zit hij verheven, betekent boven in de hemel. Terwijl hij in feite in iedere vierkante millimeter van de schepping aanwezig is. Daar kunnen wij dus niet mee omgaan. Dus is er een beeld geschapen als het ware alsof hij daarboven in de hemel op een troon zou zitten. Ja, verheven boven ons. Maar dat niet in fysieke vorm, maar in geestelijke vorm. Ik stond in Engeland voor de klas. Dat is een aantal jaar geleden. En mijn Engels was, ja, ik had in Engeland gestudeerd. En maar op gekke momenten kun je bepaalde woorden lezen en vinden. En ik moest toen vertellen, het was net voor Rosh Hashanah, voor het Joods nieuwjaar, dat stukje citaat uit het waren kleine kindertjes, dat God zit op zijn troon en hij heeft voor zich een boek waarin de rechtvaardigen worden beschreven, waarin de kwaadwilligen worden beschreven. En dan aan de hand van die boeken spreekt God dus recht op Rosh Hashanah, op het Joods nieuwjaar, dag van goddelijke rechtspraak. En ik stond er voor die klas en ik vertelde de kinderen, wat dat woord troon, dat was ik even. Dat kon niet. Dus die Almighty zit in een high chair en judges the whole world, waarop een klein meisje, Rabbi Handicap, what's God doing in a high chair? Een high chair is een kinderstoel.
Ja.
Het was jaren later, ik was een keer bij een receptie en toen kwam een mevrouw met een paar kinderen naar me toe. Ik dacht, waar aan de kamp? Ja, dat is me. Doe je mama mee? Sorry, I don't. You remember God in the high chair? I said, sure, remember. That was me. Inmiddels was dat meisje ook groot geworden.
Ja.
Maar wij proberen dus een soort ja, fysieke beeldenis te maken van iets wat natuurlijk alles overstijgt. Nou, dat is dat wat u dus zegt. Zeg ik, ken je nee, dat is één van de uitleggen is verfraaiing, ander nabij is de zetel zijn verblijf. En dat wordt dus keurig, helemaal correct vertaald in de zetel. Wat ik altijd interessant is van die vertaling, dat vind je heel vaak natuurlijk in de Statenbijbel, ook in de andere Nederlandse vertalingen, dat er daar is dus wel kennis, heel veel kennis geweest, geleend, gebruikt, overlegd toch met de schriftgeleerden uit die tijd om tot een vertaling te komen. En het interessante daarbij is natuurlijk dat het zich in een tijd afspeelt dat de verbinding tussen de Joodse gemeenschap enerzijds en de kerk, ook hier in Nederland, die bestond eigenlijk niet. Ieder leefde door zijn eigen wereld en toch moet lieve middelissen zijn geweest. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Reuchlin, bekende bijbelforscher, die werd zwaar bekritiseerd omdat hij met de rabbijnen sprak over de betekenis van woorden in de Bijbel. Dan moet je kijken in die tijd, was dat zo? Als je kijkt in de periode van Erasmus. Erasmus heeft daarover uitspraken gedaan dat de kennis van het Hebreeuws is het gif voor de Europese beschaving. Dat zijn letterlijk de woorden van Erasmus. Ja, en toch, hoe komt de Statenvertaling aan deze term en aan vele anderen, dat ze toch kennis hadden van de Talmud. En de Talmud was nog niet in het Nederlands verschenen of in het Engels. Dus, ja, dus daar moeten wel heel duidelijk inhoudelijke gesprekken zijn geweest. Zullen we even pauzeren hier? Ja? Okay. We hebben nog maar één vers gedaan, spijt me. Tegen nu zijn we heel gebruikelijk, heel handzame vertalingen in het Engels, want in het moderne Hebreeuws. Maar het is nog steeds geen leesboek. Het heeft ook te maken met de hele techniek en natuurlijk hoe ze opgaan.
Met de Statenvertaling hadden we ook heel veel kennis van de klassieken. Dus waarschijnlijk hebben ze dat ook daarvan.
En Latijn werd onderweg opgeschoten.
Ja, ja.
Toen nog wel. Ja. Nou, ik heb ooit in Leiden een studiegroepje gehad met een aantal hoogleraars, Semitische talen. Om te kijken vanuit de Statenvertaling waar de aanknopingspunten konden vinden bij wat wij dus nu doen eigenlijk. Dat was heel interessant.
Is dat
ook
geproduceerd?
Nee, dat was er bijna een jaar of twee gedaan met iemand. Viertal mensen. Professor van der Heijden, professor Hofijzer. Met z'n vieren deden we een projectje van gebruik.
Maar hoe lag dat in
het
middeleeuwen? Dat had je toch wel, zeg maar, in Spanje.
Ja, maar dat waren vaker disputen dan contacten. Ja. Ja, je werd uitgedaagd om. Dat was niet altijd in de meest vriendelijke termen. Soms wel, maar bekende voorbeeld is de disputen die Nachmanides heeft moeten ondergaan, letterlijk, vanuit de kerk. Maar zoals zegt ze ook met Reuchlin, dat is een voorbeeld. Dus, ja, die stond dan weer voortdurend onder druk om die contacten op te geven. Er gaat een verhaal eronder. Ik weet nooit of dat het eerste boek. Het eerste boek wat de Universiteitsbibliotheek van Leiden in haar bezit kreeg, dat was een Hebreeuwse Bijbel geschonken door Willem van Oranje. Dat zingt zo rond in Leiden. Maar als je iets verder in die tijd kijkt, dan is het contact tussen Joden en de Universiteit van Leiden, dat was heel, heel moeizaam. Het heeft ongeveer 100 jaar geduurd tot de eerste Joden überhaupt daar hun plek waren, vonden. En dan waren ze ook nog vaak gedoopte Joden die toegang kregen.